Ik heb 3 vragen van u gekregen. Nadab en Abihu, maar ook Uzza, werden gestraft omdat zij de Heere dienden op een wijze niet overeenkomstig met zijn woord. Doen wij ook niet hetzelfde als we ons niet laten leiden door de Heilige Geest, maar op eigen kracht aan het werk gaan, ook na ontvangen genade? Denk aan Kolossen 3, vers 1 tot 17. Daar zit natuurlijk een kern van waarheid in, en wat de vraagsteller zegt, maar laten we maar heel behoedzaam zijn om daarin niet door te schieten in het andere uiterste. Ik bedoel daar dit mee. Wie van ons zou durven zeggen dat hij bij die gelegenheden waarin hij de Heer diende voor 100% zich door de Heilige Geest heeft laten leiden en dat er nooit iets van eigen kracht bij was? Dat is natuurlijk punt 1. Punt 2, daarbij komt ook nog eens, als we elke keer dat er iets van onszelf bij was zo gestraft zouden zijn als een Nadab en Abihu of een Uzza door de dood of als een Uzzia door melaatsheid, wat zou er van ons overblijven? Daarmee wil ik niet iets afdoen aan wat Nadab en Abihu en Uzza gedaan hebben. Maar als ik de vrijheid mag nemen even vooruit te lopen op de geschiedenis van Hiskia, dan zien wij in de paasviering van Hiskia toch een paar heel treffende voorbeelden. Dat zij zich niet precies hielden aan de regels, maar dat ze het hart op de goede plaats hadden zitten. En dat de Heere God daarom heel wat door de vingers zag. En ik wil dat graag benadrukken om duidelijk te maken dat het niet zo is dat de Heere er altijd met een meetlatje bij staat en dat als er ook maar iets niet deugt, hij ons daarvoor zwaar zou straffen. In de eerste plaats zien wij bij Hiskia dat niet iedereen zich voldoende gereinigd had. In hoofdstuk 30 vers 18 van 2 Kronieken. Toch aten zij het Pascha in strijd met het voorschrift. Maar Hiskia bad voor hen: de Heere die goed is, doe verzoening over ieder die zijn hart erop gericht heeft God de Heere, de God zijn de Vader, te zoeken. Al was het niet naar de reinheid welke bij het heilige past. En de Heere verhoorde Hiskia en genas het volk. En dan staat er ook nog eens een keer dat in vers 23 dat de hele gemeente overeenkwam om nog 7 dagen feest te vieren. Nou, je zou kunnen zeggen, letterlijk klopte dat ook helemaal niet met het gebod. Dat deden ze zomaar eigenmachtig. Niettemin lezen we dat ze nog 7 dagen het feest met vreugde vierden. Met andere woorden, en ik dacht dat er ook nog ergens staat dat ze het niet in de goede maand deden, maar dat kan ook bij Josia zijn. Ik heb daar nou niet zo verder naar gezocht. Maar er zijn meer van die voorbeelden in het Oude Testament waar men het niet helemaal deed volgens het boekje, maar waar de Heere het hart aan zag. En ik zeg dat om niemand te ontmoedigen, zodat iemand zou kunnen gaan denken, als ik de Heere dien, dan moet het allemaal zo perfect zijn, want anders zou ik wel eens een keer in het gevaar kunnen komen van Nadab en Abihu. Daar komt nog een factor bij. Ik vergelijk Nadab en Abihu ook een beetje met Ananias en Safira. In beide gevallen was het de begintijd van een machtige beweging onder Gods volk. Nadab en Abihu was dan helemaal aan het begin van het priesterschap, van de uitoefening van het priesterschap van de familie van Aaron. En deze begonnen meteen al met een kanjer van een fout, wat niet alleen maar een misverstand was, iets wat ze per ongeluk deden. Het was zo evident fout, het was niet het vuur dat God uit de hemel had laten neerdalen, wat eigenlijk zo voor de hand lag om daarvan, zoals het ook hoorde, de kooltjes voor de reukwerkpannen te nemen. En de Heere zet daar een voorbeeld, zoals je dat ook vindt bij Ananias en Safira. En juist bij die laatste twee zou ik nog niet eens willen zeggen dat die voor eeuwig verloren gingen. Sommige mensen schijnen dat te denken, maar er is helemaal geen aanleiding voor om dat te denken. Het kunnen zeer wel gelovige mensen zijn geweest, maar die iets deden wat zo erg was dat God hen in zijn getuigenis op aarde niet kon handhaven en hen wegnam, zonder dat dat iets zegt over hun eeuwige bestemming. Maar de eerste vlek op een auto, de eerste kras op een auto, die gaat je het meest aan het hart, meer dan de 100ste. Het is die eerste vlek op het blazoen, zoals je dat vindt in Leviticus 10 bij Nadab en Abihu en in Handelingen 5 bij Ananias en Safira. Dat maakt ook een heel verschil. Als je de parallel doortrekt, is er heel wat vreemd vuur geweest, ook in de kerkgeschiedenis, dat toch niet zo rigoureus door de Heere God is afgestraft. Als de een iets doet, is dat nog niet hetzelfde als wanneer een ander datzelfde doet. De Heere ziet het hart aan. De Heere kijkt ook naar de intenties en niet alleen maar naar de letter van de wet. En dat betekent ook voor mij dat de zonde van Nadab en Abihu daarop ook niet mag worden onderschat. En de ernst daarvan niet mag worden onderschat en ook bij Uzza. Het lijkt zo mooi, ik heb het straks misschien ook wel wat extra benadrukt, ze wilden toch de Heere God dienen en zo, maar dat weten we natuurlijk niet werkelijk. En juist nu de vraagsteller daarover begint, wil ik ook graag benadrukken, daar is ook een andere kant. Niemand van ons dient God puur en alleen, 100% uit de Heilige Geest. Er is altijd zoveel van onszelf, of altijd mag ik misschien niet generaliserend zeggen, maar er is zo vaak zoveel van onszelf bij. Maar de Heere God ziet de intentie van ons hart. En als we hem oprecht dienen, dat vind ik nu juist zo mooi, 2 hoofdstukken verder, of 4 hoofdstukken verder bij Hiskia, dan ziet de Heere God ook veel door de vingers. God is met eerbied gesproken geen wettische God. Regels zijn er en die hebben ook een diepere zin en die moeten geëerbiedigd worden. Maar het hart is voor God toch het allerbelangrijkste. Dus dat is de tegenhanger. Laten we niet, aan de ene kant laten we geen loopje nemen met Gods geboden. Dat blijft volop staan. Aan de andere kant laten wij altijd bedenken dat de Heere God in de eerste plaats let op de bedoelingen van ons hart. En ik denk dat ik rustig mag zeggen dat als ons hart op de rechte plaats zit en werkelijk een verlangen heeft de Heere te dienen, ook al zouden er allerlei tekortkomingen zijn in de manier waarop we dat doen, dat voor God meer waarde heeft dan wanneer het allemaal exact volgens het boekje gaat, maar ons hart er eigenlijk ver van vandaan is. Een tweede vraag had betrekking op die mooie uitdrukking in vers 5. Die hem onderrichtte in de vreze Gods. Met de vraag om nog enige toelichting bij die uitdrukking vreze Gods. Die uitdrukking kan inderdaad makkelijk misverstaan worden en dat gebeurt toch nog al te veel. Voor velen is dat heel bekend dat vrezen hier niet betekent angst voor God. En toch moet je dat tegenover anderen benadrukken, want er zijn nog te veel christenen in ons land die opgevoed zijn met een godsbeeld waarin God altijd degene is die op je loert om je op een fout of op een zonde te kunnen betrappen. Ik denk dat heel veel mensen met de beste bedoelingen veel schade hebben aangericht in de harten van hun kinderen door altijd te zeggen, denk erom, God ziet het, denk erom, God ziet het. Wat voor beeld krijgen zulke kinderen van God? Het beeld van een boeman die constant op de loer ligt om hen op slechtigheden te betrappen. Nu is het zeker waar, vrezen komt van vrezen en vrezen betekent bang zijn. En dat is niet alleen maar in het Nederlands zo. Deze Nederlandse vertaling is gekozen omdat het in het Hebreeuws precies hetzelfde is. En ook in het Grieks precies hetzelfde. De grondwoorden betekenen vrezen in de zin van bang zijn. En dat element mag je ook nooit helemaal wegcijferen. Waarbij bang zijn dan niet meer, als je een vertrouwensrelatie hebt met God, waarbij bang zijn niet meer betekent angst hebben, sidderen, maar wel eerbiedig respect hebben voor. De relatie tussen ouders en kinderen moet er een zijn van intimiteit, van vertrouwelijkheid. Maar dat verandert niets aan het feit dat de ouders zijn. En dat het gebod geldt eer uw vader en uw moeder. Vandaar dat je tegenover je ouders, met je ouders vertrouwelijk mag zijn. In een goede relatie is dat ook natuurlijk wat er zou moeten zijn. Grote intimiteit, mogelijkheid om over alles te praten zonder dat je bang hoeft te zijn voor je ouders. Het is zelfs helemaal niet goed om bang te zijn voor je ouders. Maar er is tegelijkertijd toch het eerbiedig respect. Het besef dat ze boven je staan in de ordening van God. Dat je, als je ouder bent geworden, niet meer in een positie bent van gehoorzamen, maar wel van onderdanigheid, van eerbiedig respect. En dat is de afgeleide betekenis van vrezen. De oorspronkelijke betekenis is bang zijn voor. Waar intimiteit zich ontwikkelt tussen God en de ziel, daar wordt bang zijn voor geleidelijk aan eerbiedig respect hebben voor. Een prachtige uitdrukking. Ik meen, een van de mooiste uitdrukkingen, ik hoop dat ik hem zo gauw kan vinden, is wanneer Jacob spreekt over de vrezen van Isaac. Dan gaat het over de vrezen van zijn vader. Ik meen dat dat is wanneer de Heere God hem ontmoet. Maar ik weet het niet zeker. Ik denk niet dat ik het zo gauw kan vinden. Maar er wordt gesproken over de vrezen van Isaac. Dat betekent God zelf draagt daar de naam de vrezen van Isaac. Dat wil zeggen zijn vader Isaac heeft de Heere zo gekend als de God die door Isaac werd gevreesd. U zou me natuurlijk even snel kunnen helpen, maar ik vind het een hele treffende indruk. God zelf en een treffende omschrijving. God zelf wordt daar vrezen genoemd. Nou, ik zal het vast wel niet zo gauw kunnen vinden. Ik dacht dat er zoveel schriftkenners wel zouden zitten in de zaal die me dat zo even zouden toeroepen. Van dat weet je toch wel, dat staat daar en daar. De vrezen van Isaac. Nou, ik zal u beloven als ik het nog ineens door een ingeving weet. Dan zal ik het u vertellen. Nou, laat maar zitten. Maar de betekenis van de uitdrukking, daarom noem ik hem, is dat God zelf de vrezen wordt genoemd. Hij die gevreesd moet worden in deze mooie betekenis van... Kijk, zie je wel, ik wist het dat jullie me niet zouden teleurstellen. 31, vers 53. Ja, dank u vriendelijk. 31, vers 53. De God van Abraham en de God van Nahor, de God van hun vader, mogen richten tussen ons. Toen zwoer Jacob bij de vrezen van zijn vader Isaac. En vrezen staat hier terecht met een hoofdletter. Dat wil zeggen, eigenlijk gaat het over God zelf, de God van zijn vader Isaac. De vrezen betekent hier God als het voorwerp van onze vrezen. Bedankt. Ik zocht veel verder op aan het einde van het boek Genesis, maar het is hier in Genesis 31 vers 53. Nou hoop ik het voorlopig niet meer te vergeten. Dan nog een vraag. Is het waar, kun je zeggen dat de zonde op godsdienstig vlak de ergste zonden zijn die er is? Nou, valt het moeilijk om te vergelijken, zei ik straks ook al, welke zonden nou erger of minder erg zijn. Maar ik herinner me wel een uitspraak die ik in mijn jeugd hoorde en die ik u graag doorgeef. En dat is, nooit is het vlees zo verraderlijk en zo gemeen als wanneer het godsdienstig wordt. En dat, ik hoop dat u die uitdrukking begrijpt. Dus het vlees is de Bijbelse uitdrukking, het Nieuwe Testament althans, voor onze zondige natuur. Het vlees, daaruit komen de zonden voort. Vandaar dat we dat dikwijls ook aanduiden als de oude natuur. En de oude mens is de mens die door die oude natuur wordt beheerst. Uit het vlees komen die zonden voort, maar dat vlees kan allerlei gedaante aannemen. Soms werpt het masker af en dan gedraagt het zich op een liederlijke wijze. Je vindt dat in de eerste Petrusbrief, dat de heidenen zich erover verbazen dat die bekeerlingen uit de heidenen zich niet langer gedragen op zo'n liederlijke wijze, in die poel van losbandigheid. Daar heb je het vlees op die heidens gruwelijke manier, zoals ook Paulus dat beschrijft in Romeinen 1. Die losbandigheid en liederlijkheid die daar gevonden wordt. Ik noemde net Romeinen 1. En daarbij is de Romeinen 2 te noemen. Daar vind je een heel ander soort mensen. Daar vind je de godsdienstige mensen. Die neerkijken op die mensen van hoofdstuk 1. Ik denk dat Paulus Romeinen 2 vooral denkt aan het volk van de Joden. Maar hij kan eventueel ook denken aan allerlei moralisten onder de heidenen. Dus mensen die een hoge moraal predikten. Die ook zelf neerkeken op die liederlijk levende heidenen. Maar hij zegt, die moralisten, of ze nou heidenen of Joden zijn, leven in feite in dezelfde zonde, want hij heeft het daarover onbekeerde mensen. Mensen met een hoge moraal, maar geen relatie met God. En dat is wat ik net aanduidde met die zinsnede. Die mensen leven ook nog steeds uit het vlees, want je leeft of uit het vlees of uit de geest. En als die mensen niet bekeerd zijn, dan leven ze niet uit de Heilige Geest. Hun vlees is net zo verdorven, alleen het vlees heeft daar een godsdienstige gedaante aangenomen. Het voorbeeld in het Nieuwe Testament was natuurlijk die grote massa van de fariseeën, niet alle fariseeën, maar wel een groot deel van hen, die aan de buitenkant wit gepleisterde graven waren en van binnen vol dorre doodsbeenderen. Mensen met een godsdienstig uiterlijk, die openlijk aalmoezen gaven op de straten, die baden op de hoeken van de straten, die dus een godsdienstige façade hadden opgeworpen. Naar buiten toe een prachtig beeld van zichzelf gaven. maar juist daardoor des te verdorvener waren. En of je nou kan zeggen dat zonden op het godsdienstig vlak de ergste zijn, in elk geval kun je zeggen dat dat soort mensen God eigenlijk nog meer beledigt, doordat zij net doen alsof ze God dienen. En daarmee God als het ware nog meer beledigen dan wanneer iemand, ik zal nou maar zeggen, recht toe recht aan zondigde. Er is nog een tweede factor. Mensen die zo leven zijn ook veel moeilijker te bekeren. Het is makkelijker, menselijk gesproken, voor God maakt het geen verschil. Maar menselijk gesproken is het makkelijker om iemand te bereiken die in de poel van de zonde ligt, omdat hij dan een innerlijke afschuw van zichzelf kan krijgen. Het is makkelijker dan zo iemand te bereiken dan de gemiddelde godsdienstige mens. En denk erom, ik denk dat dat in Nederland vandaag nog net zo is. Het is misschien makkelijker iemand uit de drugsbuurten te bekeren, zomaar uit de goot, dan iemand die een keurige godsdienstige kerkganger is en die een behoorlijk goed beeld van zichzelf heeft, maar geen leven uit God en ook absoluut niet de indruk heeft dat hij dat nodig heeft. En die mensen heb je natuurlijk ook nog steeds helaas bij bosjes. Maar ik denk dat daar de mensen gesproken die heel wat moeilijker te bekeren zijn. Godsdienstig vlees is onhandelbaarder dan liederlijk vlees, als u begrijpt wat ik bedoel. En in die zin, ze zijn en moeilijker te bekeren, en ze zijn eigenlijk een grotere belediging voor God, omdat ze de schijn hebben van godzaligheid, zoals 2 Timotheus 3 vers 5 dat zegt. Ze hebben een schijn van godzaligheid, zegt de Statenvertaling. Ogenschijnlijk hebben ze godsvrucht, maar de kracht daarvan verloochenen zij. Aan de andere kant dus, zoals gezegd, wat nou erger is, dat moeten we maar aan de Heere God overlaten. Ik was dus bij iemand dat één zonde in Gods ogen erger is dan alle zonden in de hele wereld in onze ogen zijn. Dus God, of hij daarin dezelfde maatstaven hanteert als wij, dat valt nog maar te bezien. Maar ik kan dus op zichzelf de vraag begrijpen. Godsdienstige zonden zijn meer beledigend voor de eer van God, haast zou je kunnen zeggen, dan de liederlijkheid van de recht toe recht aan heiden, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, broeder Chris, de oogst was gering vanavond. Alles was verder duidelijk blijkbaar. Ik ben door de drie vragen heen.